Radio Onda Italiana presenter Voice of the Town. Im Programm von Silvia Terribili. Aktualität und Informatie. Ob Radio Salto Amsterdam. Dienstagabend von 20 bis 21 Uhr. Voice of the Town. Goedenavond, beste luisteraars en hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town, vanavond in de studio Silvia Terribili. En vanavond hebben wij een gast in de studio die wij zo meteen gaan verwelkomen. Dat is Marcel Krok, hij is wetenschapjournalist. En misschien iets anders om jezelf te beschrijven. Je bent chemicus van huis uit.
Ja.
Dus je hebt gestudeerd in...
Scheikunde in Amsterdam en Leiden. En daarna ben ik bij toeval wetenschapsjournalist geworden.
Ja, we gaan even luisteren naar Giorgio Conte, Passano le nuvole. En dan gaan we het onderwerp van vanavond introduceren. Dat is uiteraard klimaat en alles wat eromheen hangt.
Ma il cielo resta sempre lì, è un portafortuna, sai, stai attenta che se scivola può rompersi, è un portaceri fragile che ha traslocato. Intatto con le sue nuvole, su sfondo azzurro, sfumato in blu, e quella splendida massima, passano le nuvole, ma il cielo resta sempre lì. Tornano a sorridere, passano e ripassano, ma il cielo resta sempre lì, stai attento che è fragile, se ti scivola ti cade, sai. Non vorrei mai. Stai attenta che è fragile.
Paolo Conte, passano le nuvole, de wolken gaan voorbij. En we praten over het klimaat. Nou, jij bent de laatste tijd ook beroemd geworden vanwege... je verslag over de homogenisatie die door de KNMI gemaakt is, over de waardemetingen. Met name had het te maken met hittegolven vanaf 1951. En dus je had eigenlijk die homogenisatie wetenschappelijk onverdedigbaar verklaard, of kan je daar ons meer over vertellen?
Nou, het is dus zo dat het KNMI heeft in 2016, een paar jaar geleden, hebben ze dus hun oude temperatuurmetingen gecorrigeerd. Dat noem je dus gehomogeniseerd. Maar dat hadden ze gedaan omdat ze in 1950 en 1951 hadden ze een nieuwe meethut neergezet. Dus de oude meethut werd vervangen door de nieuwe meethut. En er was ook een verplaatsing op het terrein. Dus de meethut werd ook een paar honderd meter verplaatst. En zij hebben nooit gecorrigeerd de dagwaardes, de dagelijkse temperatuur. Hè, dus de maximumtemperatuur en de minimumtemperatuur. Hebben ze nooit gecorrigeerd voor die veranderingen. En dat hebben ze plotseling, eigenlijk in 2016, hebben ze dat alsnog gedaan. Dus 66 jaar na dato hebben ze dat gedaan. En dat had op de jaar gemiddelde temperatuur had het niet zoveel invloed. Dus iedereen had zoiets van, nou ja, goed, wat maakt het uit? Maar het bleek dus dat op extreem warme dagen, hè, die we vorige week natuurlijk ook weer hebben meegemaakt, waren de correcties waren enorm groot, tot wel bijna 2 graden. Dus als het in 1947, de oudere lezer kan zich misschien de hele warme zomer van 1947 herinneren. Toen waren er 4 hittegolven in Nederland. Maar na de correcties van het KNMI waren er 3 van de 4 verdwenen. Dus die werden zeg maar, als het 31 graden was destijds, dan werd het nu 2 graden afgehaald. Dan was het nog maar 29 en dan was het plotseling geen hittegolf meer. Ja. Ja, en wij zijn met 4 mannen, zijn wij gewoon gaan kijken, wat heeft het KNMI nu precies gedaan? Kunnen we dat nadoen? En vinden we het ook dat ze het goed gedaan hebben? Nou, en dan uiteindelijk constateren wij dat ze veel te drastisch gecorrigeerd hebben. Dus ze hebben veel meer gecorrigeerd dan nodig was. Ja, en ze betekent dus ook dat ze te veel hittegolven hebben geschrapt.
Waarom hebben ze dat gedaan?
Ja, dat vraagt iedereen meteen. En ik heb daarop geen antwoord. Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik bedoel, het is een heel beladen onderwerp, klimaatverandering. En er is een overtuiging.
Maar juist daarom, dan moet je uiterst nauwkeurig de weg gaan, vind ik.
Ja, ik weet niet. Nodig de mensen van het KNMI uit en stel die vraag. Ik bedoel, zij zullen gewoon zeggen van ja, het was nodig. En dan ga je vragen van ja, maar waarom pas 66 jaar na dato? En dan zeggen ze, ja, we waren er gewoon nooit eerder aan toegekomen.
Ja, oké.
En het heeft geen zin, vind ik, om daarover te speculeren. Ja. Het enige wat zin heeft, is gewoon constateren, oké, wij denken dat het niet goed gegaan is. En nu is de vraag, wat gaat er nu gebeuren? En tot nu toe zegt het KNMI, we gaan niet reageren.
Nee.
En dat vind ik veel interessantere kwestie van, ja, wacht even, gaat het hier nu om wetenschappelijke correctheid? Ja. Of wij hebben een fout gemaakt, dan horen we het graag. Of wij hebben het goed gedaan en dan hoor ik het ook graag. Want dan betekent het dat het KNMI die correcties moet terugdraaien. Ja, en dat ze gewoon de geschiedenis... De mensen die toen, de directeur van het KNMI in de jaren 1900 tot 1950... die moesten de temperatuur in de beeld met 0,1 graden Celsius nauwkeurig meten. Ja, en nu, die mensen liggen allemaal al onder de zoden. Ja, en nu... sommige van die metingen worden met 1,9 graden naar beneden bijgesteld. Ja? Die draaien zich om in een graf, bij wijze van spreken. Dus je moet wel heel erg zeker van je zaak zijn om zo'n drastische correctie door te voeren. En ik denk dat het KNMI gewoon, ja, ze zijn doorgeschoten. Ze hebben het te drastisch gedaan.
Ja, ik las ergens, want ik ben hierop nieuwsgierig geraakt. Door een stuk een kritiek in de NRC te lezen van Karel Knip.
Ja,
en eigenlijk was het een beetje een kritiek op jullie werk.
Ja, zeker.
Maar ik kan uit die recensie kon ik niet begrijpen wat jullie fout hadden gedaan. En op een gegeven moment las ik dat er... er was iemand van de KNMI die had vertrouwd op zijn kennisbleek. Of
wat
ik totaal onwetenschappelijk vind.
Ja.
Ik denk niet dat je als meteoroloog... Kijk, dat kan wel. Hè? Dat kan wel, maar dan moet je zeggen... dit is gewoon mijn mening. Dit is wat ik uit mijn kennis... maar dit is niet exact meer.
Nee. Maar er is bijvoorbeeld een heel interessant detail. Kijk, normaal gesproken wat je doet... als je zo'n wisseling hebt... dan ga je met allebei de hutten... ga je meten. Hè? Dus dan zet je de oude hut...
De parallelmeting.
De parallelmeting. Ja. Dus zet je de oude hut en de nieuwe hut zet je naast elkaar. Dan ga je 1 of 2 jaar meten... En als er dan een verschil is tussen die 2, dan kan je daarvoor corrigeren. Dan heb je een redelijk stabiele basis voor je correctie. Toen het KNMI met de correctie kwam, zeiden ze, er waren helaas geen parallelmetingen. Maar toen werden ze er door een gepensioneerde onderzoeker op gewezen van, wacht even, er waren wel parallelmetingen. En die zijn nu alsnog boven water gekomen. Die zijn nu ook door het KNMI vrijgegeven. En wat blijkt? Die parallelmetingen die laten wel zien dat de oude hut iets warmer was dan de nieuwe hut. Maar lang niet zoveel. Ongeveer 0,4 of 0,45 graden op de meest warme dagen. Dus die bevestigen precies wat wij ook in ons rapport zeggen. Van ja jongens, dit is doorgeschoten. Een kleine correctie was op zijn plaats, maar niet 2 graden. Dus die parallel... Dat is het bizarre van dat stuk van Karel Knip en NRC. Die noemt ons betoog niet overtuigend. die verwijst naar die parallelmetingen. Maar die parallelmetingen bevestigen juist onze kritiek.
Ja, ja.
Echt bizar.
Maar heeft de NRC jou niet geïnterviewd?
Nee.
Maar dat is ook raar, toch?
Ja, ja, maar ik ken Karel Knip.
Dus ze komen met een recensie die kritieken uitgeeft op iemand.
Ja.
En dan gaan ze de desbetreffende persoon niet interviewen om te vragen... wat heb je daar gedaan? Ik vind het wetenschappelijk niet helemaal kloppen.
Nee, het zou zeker geholpen hebben. Want als hij dan gewoon nu hij heeft twee belangrijke kritiekpunten op ons. Nou, als hij die aan ons had voorgelegd, hadden wij gewoon ons weerwoord kunnen geven. En dan had hij beide kunnen opschrijven. En dan was het een veel beter artikel geworden. Nu is het toch weer eenzijdig artikel geworden. Ja. Hij noemt het overigens wel een zeer lezenswaardig rapport. Dus hij is ook denk ik, positiever dan... Ik denk dat hij het behoorlijk interessant rapport vond, maar dat hij toch niet zo ver wilde gaan dat hij ons gelijk wilde geven of zo.
Het enige wat wij al bevestigen is dat er nu veel meer hittegolven zijn dan vroeger. Dat was het enige, dat was de boodschap die eigenlijk doorgeduwd werd. Door dat stuk.
En het interessante is...
Je gaat een beetje twijfelen omdat het niet duidelijk is wat zijn kritiek op jullie is.
Maar het interessante is dus als je echt die correcties van het KNMI terugdraait en zegt van oké, we gaan terug naar de oude data. De oude data waren er meer hittegolven tussen 1900 en 1950 dan na 1950. Terwijl de periode na 1950 is zelfs nog langer dan die eerste 50 jaar. Dus er waren meer hittegolven in de eerste helft van de eeuw dan daarna. Maar na de correctie, door de correctie zijn er 16 van de 23 hittegolven zijn er verdwenen. Zijn er nog maar 7 over. En nu is dus met de gecorrigeerde data zijn er nu meer hittegolven dan vroeger. Maar voor de correctie niet, was het zelfs andersom.
Ja.
Daarom is het ook zo'n belangrijk verhaal om de waarheid boven water te krijgen.
Ja, ik vind het heel belangrijk. Zeker omdat het onderwerp zo belangrijk is, zo beladen is. Dit brengt ons bij die andere, bij die Climategate. Ik las alleen een paar maanden geleden dat er een Climategate is geweest. Want er werd nooit zo uitvoerig in de krant over verteld. Ik had het ergens gezien. Maar toen las ik dat er een probleem was ook met de zogenaamde hockey stick. Mm-hmm. Dus dat is een grafiek die laat zien dat de temperatuur op aarde ineens omhoog schiet. En op basis daarvan is ook het beleid van het IPCC veel strenger geworden ten opzichte van de global warming. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Wat is precies gebeurd en wat is de... toedracht van Phil Jones, hè? Want hij is een professor aan de Universiteit van East Anglia. En volgens mij zit hij nog steeds helemaal in charge.
Ja, nee, hij is nu gepensioneerd. Hij zat al aan het eind van zijn carrière toen. Maar die hockeystick is voor mij een heel belangrijk onderwerp geworden. Omdat ik werkte bij een populair wetenschappelijk maandblad, Natuur, Wetenschap en Techniek. Bestaat nu niet meer, is nu New Scientist, de Nederlandse editie van New Scientist. Maar mijn hoofdredacteur zei in eind 2004... Zo lang geleden al. Ja, er is gedoe over een of andere hockeystick. Duik jij er eens in? En ik ben daar toen ingedoken. En ik kwam er toen achter dat er twee Canadezen waren. En die hadden kritiek op die hockeystick. Maar die Canadezen waren twee buitenstaanders. Dus ze waren niet klimaatonderzoekers. Maar ze kwamen uit andere disciplines. Maar ze hadden wel de juiste statistische bagage. Om dat werk te kunnen controleren. Die waren eigenlijk ook weer net als wij met de hittegolven. Die waren aan het controleren. Is dit netjes gedaan? Nou, dat kostte ze uiteindelijk 2 jaar. En toen na 2 jaar waren ze erachter wat er precies fout was gegaan. Want het was behoorlijk wat fout gegaan. En ze kwamen erachter dat die hockeystick, nou, die kon echt de prullenbak in, zeg maar. Dus ze kwamen erachter dat het een soort statistisch artefact was. Dus wat er gebeurde was dat door een fout in de statistiek, al gooide je er gewoon nepdata in. Dus door de computer gegenereerde data. Dan kwam er alsnog een hockeystick uit. En die hockeystick was een van de belangrijkste bewijsstukken in 2001 in het derde IPCC-rapport. Ja, dus het was een enorm belangrijk ding. En niemand in die klimaatwereld had ooit gecontroleerd. Dus twee buitenstaanders waren daarvoor nodig. Nou, die ene Canadees, die heet Stephen McIntyre uit Toronto. Ja, die werd daardoor echt de duivel, de aardsvijand van de hele kliek van klimaatonderzoekers. En... Nou, toen in 2009, dus een paar jaar na... mijn artikel over de hockeystick was eigenlijk een soort van primeur van die kritiek van...
Wanneer kwam je artikel
in
uit?
In februari 2005. En mensen kunnen op mijn website, kunnen ze, als ze zoeken over Marcel Krok, kunnen ze dat artikel aanklikken. Er staat een PDF van dat artikel, staat gewoon gratis op mijn website. En McIntyre werd dus de duivel, werd de aardsvijand. En toen een paar jaar later, toen was er Climate Gate. En wat was dat nou? Dat waren eigenlijk gelekte of gehackte, dat wisten we toen niet. Maar nu weten we wel bijna zeker dat het gehackte e-mails waren. Die waren van de server van een Brits klimaatinstituut gehaald, waar die Phil Jones inderdaad in charge was. Ja, en die e-mails die laten zien wat voor... hoe de IPCC-onderzoekers met elkaar praten over sceptici zoals McIntyre. McIntyre is de scepticus die ook het meest genoemd wordt. Mijn artikel wordt ook genoemd. Ik kom voor in de Climate Gate e-mails. Ze hebben het over That Dutch Magazine, hè, dat Nederlandse tijdschrift. En dan, dat is heel interessant trouwens, want dan zeggen ze Michael Mann van de hockeystick, dat was de auteur van de hockeystick, en Phil Jones. Die hebben het dan over mijn artikel. Want in mijn artikel zegt iemand van het KNMI... dit is een serieuze aangelegenheid. En we gaan dit bespreken in Peking bij de IPCC-meeting. En dan zeggen Phil Jones en Michael Mann tegen elkaar in die ClimateGate-email... IPCC is not going to discuss this in Beijing. Dus de meneer van het KNMI die heeft op zijn flikker gehad van Phil Jones en Michael Mann. En die heeft toen mijn artikel uitkwam, heeft hij gezegd... Ik ben verkeerd geciteerd. En ik snapte er niks van, want het was zo onschuldig wat hij zei. We gaan dit bespreken in Peking. Hoe onschuldig kan het zijn? Maar hij heeft dus problemen gekregen in die internationale IPCC-wereld. En heeft toen gedacht, ik beschuldig de journalist van onjuist citeren. En dan kom ik er wel mee weg. En dankzij de ClimateGate-e-mails ben ik erachter gekomen waarom ze dat gedaan hadden. En werd ik dus als journalist eigenlijk ook meteen zwart gemaakt. Hè? Van ja, jij bent een slechte journalist. Want je hebt het KNMI onjuist geciteerd. Dat werd meteen gezegd ook bij het ministerie in Nederland en dat soort dingen. Dus het slecht praten over iemand die kritisch naar de materie kijkt, begon eigenlijk meteen bij mijn allereerste artikel. En die reactie die triggerde mij eigenlijk nog meer dan dat artikel. Ik denk dat als na mijn artikel, als het KNMI had gezegd, oei, dit is een fout en dat gaan we rechtzetten. En het IPCC ook, dit is een fout, dit gaan we rechtzetten. Dan had ik gedacht, nou mooi, heb ik een nuttig werk gedaan. We gaan door, weet je wel. Maar de totale blokkade en gewoon alleen maar zeggen, nee, klopt allemaal niet, deugt niks van de kritiek, deugt niks, et cetera, et cetera. Toen dacht ik, hè? Wat is hier aan de hand? Het gaat toch om wetenschap, het gaat toch om waarheidsvinding en dat soort dingen. Nou, nu na 15 jaar ben ik een paar illusies armer, kan ik wel zeggen.
Ik vind het heel ernstig. Ik bedoel, je wil niets anders dan je overheden, je instellingen vertrouwen. Maar dan moeten ze dan eerlijk zijn. Ik bedoel, er is in dat geval, in ieder geval, gesjoemeld.
Ja,
met die gegevens. Ja. En of dat uit onwetendheid was, maar uit dat, uit die mails uitwisseling blijft van niet. Ik heb ook het verhoor van Phil Jones gehoord. En je ziet het van 1000 kilometer dat hij gewoon...
Fout zat.
Ja. Je ziet het gewoon. Kijk, dat is het van internet. Hè. Dat waren soms... dat waren volgens mij ook geen echte professionele reportages. Dus dan zijn ze heel eerlijk. Hè?
Mm-hmm.
En je ziet het van 100 kilometer. Ja, die man is niet te vertrouwen. Dat is heel ernstig. Ik bedoel, we praten over wezenlijke, heel belangrijke dingen.
Ja, nou, dat is
kunnen
dus...
we niet hebben. We hebben echt behoefte aan onafhankelijke wetenschapsjournalisten. Die de waarheid vertellen. Kijk, ze kunnen zich vergissen natuurlijk. Iedereen.
Absoluut, ja, tuurlijk. Ik sta
maar
ook...
dat je echt met gegevens gaat zoemelen. Ja. Want dit is wat gebeurt.
Ja.
Dat
is
niet acceptabel.
Een van de beruchtste passages uit de ClimateGate-e-mails is geworden hide the decline. Dus verberg de afdaling, de daling. Hè? Verberg de daling. En dat was dus ook een van zo'n hockeystick. Een van die hockeystick-reconstructies ging niet in de 20e eeuw niet omhoog. Maar die ging vanaf 1960 ongeveer ging die naar beneden. En dat was inconvenient om Al Gore maar te quoten. Ja. En toen bespreken ze dus in die e-mails... van ja, wat doen we nou? Want als we dat laten zien in het IPCC-rapport... dan gaat iedereen aan die hockeystick twijfelen. Nou, weet je wat we doen? We hide the decline. We kappen hem gewoon af in 1960... en we laten de daling daarna laten we gewoon niet zien. En diezelfde McIntyre heeft dat dus al eerder ontdekt. Maar dankzij die ClimateGate-e-mails is dat allemaal boven water gekomen. Dat ze daar bewust over aan het discussiëren waren. En dat ze gewoon willens en wetens ervoor kozen om gewoon inconvenient data niet te laten zien. Ja, en McIntyre komt uit de industrie. En die zegt van, als je dit doet in een industry setting, hè, bijvoorbeeld bij een investering voor een bedrijf of zo, als je zo sjoemelt met de data, is echt strafbaar. Dan kan je echt voor de gevangenis ingaan. Maar helaas, bij wetenschap liggen de lat voor waar wetenschappers aan moeten voldoen, die ligt veel lager. Wetenschappers komen met heel veel weg. Ja. Het is pas fraude als je doet wat Diederik Stapel heeft gedaan. Hè, met moedwillig een heleboel data verzinnen en dan fake papers schrijven en allemaal dat soort dingen.
Ja, en een ander probleem is ook dat wat je ziet, dat zijn voornamelijk gepensioneerde wetenschappers die de waarheid meer gaan vertellen. Mm-hmm. Maar jongere wetenschappers, die moeten publiceren. Ja. En als je met zoiets komt, dan wordt je nergens gepubliceerd. Alle wetenschappelijke bladen die hebben één lijn, de mainstream. En als je maar iets probeert kritisch te zijn over CO2, de toedracht van CO2 of iets in die richting, dan kan je het vergeten. Dan kan je het gewoon schudden.
Dan kan het
dus
heel,
jonge
heel moeilijk,
wetenschappers
heel worden,
die gaan gewoon conformeren.
Ja. Ik heb deze week nog een heel interessante mail gekregen van iemand die ik in die periode ook had gesproken. Een onderzoeker uit Utrecht destijds. En die keek naar bladeren uit het verleden. Hè? Dus bladeren die hij vindt in allerlei archieven, zeg maar, of in bodem. En die kan je dan dateren. En die bladeren die hebben huidmondjes. Die huidmondjes, neemt daarmee de CO2 uit de lucht op.
Ja.
Dus die huidmondjes kunnen iets zeggen over hoeveel CO2 er in de lucht was. En zijn onderzoek liet zien dat de CO2-concentratie in het verleden veel meer fluctueerde dan het IPCC claimt op basis van de ijskernen. Zij baseren zich vooral op ijskernen uit Antarctica. Nou, deze meneer heeft dat netjes gepubliceerd. Ja, en hij heeft er ook over gesproken op congressen. En toen hij zei, deze week mailde hij mij. Hij zei, ik heb toen een hele boze e-mail gehad van de British Antarctic Survey. De baas van de British Antarctic Survey, dat is het belangrijkste instituut op het gebied van onderzoek in Antarctica. En die zei, dit is niet goed voor jouw carrière. Gewoon echt in een e-mail, hè, aan een jonge onderzoeker die dus net zijn PhD aan het afronden was. En deze onderzoeker die had al besloten om de industrie in te gaan. Dus weg te gaan uit de academische wereld. Dus die deelt nu dit soort ervaringen, deelt die met mij.
Ja.
Maar er zijn ongetwijfeld lopen er tientallen, honderden onderzoekers wereldwijd rond met dit soort verhalen.
Die gewoon conformeren, omdat ze moeten.
Of je moet conformeren, of je moet gewoon het veld verlaten.
Ja. We gaan een beetje luisteren naar muziek. Dit is Paolo Conte, Gli Impermeabili. Het gaat over regen natuurlijk, hè?
Serrante abbassate, pioggia sulle insegne, delle notti andate. Devo pensarci su, pensarci su, ma dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti no, 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 e ricomincerà come in un grande
come piove bene su, impermeabili.
Dat was Paolo Conte, gli impermeabili. Nou, we gaan weer verder met een ander belangrijk onderwerp die met klimaat ook met klimaat te maken heeft. Geoengineering en met name solar radiation modification of management. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd een technologie waarbij je nanodeeltje zwavel en aluminium in de stratosfeer sproeit. Verspreid om de temperatuur op aarde te koelen.
Ja.
En dit is een technologie die serieus genomen wordt, zelfs door het IPCC. Ik vind het een verschrikkelijke technologie en niet alleen ik. Ik heb gelezen de 27 argumenten van Alan Robock. Mm-hmm. Alan Robock is een hele vooraanstaande klimatoloog. Een hele serieuze wetenschapper. Die heeft, ik weet niet hoeveel artikels daarover gepubliceerd. Dus hij heeft gezegd, niet doen, want er zijn zoveel risico's en gevaren.
Mm-hmm.
Wat vind jij daarvan? Is het een iets wat wij serieus moeten nemen? Of we moeten zeggen, ga daar niet aan beginnen?
Ik persoonlijk vind het een heel slecht idee, omdat we gewoon veel te weinig begrijpen van het klimaat. En je gaat dus weer op een bewuste manier ingrijpen in een systeem wat je al niet begrijpt. Nou, dan kan je op je vingers natellen dat je straks weer onverwachte neveneffecten gaat krijgen. En waarom zou je dat doen? Er is voorlopig, wat mij betreft, daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar wat mij betreft is er geen sprake van een klimaatcrisis. Ik denk dus dat het probleem van CO2 wordt overdreven. Dat het zeer, als het al een probleem wordt, dat het een zeer behapbaar probleem is. Waar we de komende eeuw makkelijk mee om kunnen gaan. Dat is echt, denk ik, peanuts in vergelijking met andere uitdagingen waar we voor staan. Bijvoorbeeld bevolkingsgroei, voedselproductie, et cetera. Dus... Kijk, waar dat idee vandaan... Ik denk overigens niet dat het binnen IPCC-kringen zo serieus genomen wordt, hoor. Ik denk dat het ook daar niet echt serieus genomen wordt. Alleen, kijk, hoe zij redeneren is... Zij baseren hun toekomstverwachtingen op klimaatmodellen. En die klimaatmodellen die zijn juist heel hysterisch, zou je kunnen zeggen. Die warmen heel snel op als je CO2 toeneemt. Dan warmen ze heel snel op. Ik geloof niet in die modellen. Ik vind ze slecht of nog niet goed genoeg. En ze zijn overgevoelig. Dus ze reageren veel te sterk op die CO2. Wat krijg je dan? Dat in die modellen de komende eeuw krijg je wel 3-4 graden opwarming. En dan gaan we over de 2 graden heen die in Parijs is afgesproken. Nou, en dan zeggen die wetenschappers, nou ja, als we de 2 graden niet meer kunnen voorkomen, dan moeten we een soort plan B hebben. Ja? En dat plan B, dat worden dan dit soort idiote dingen als geoengineering. Nou ja, maar sommige vormen van geoengineering in mijn artikel wat ik ooit schreef.
Bosse planten en zo.
Nou ja, bosse planten is ook een vorm van geoengineering. Hè? Er is een paar weken geleden in Science een artikel
geschreven. Maar milieuvriendelijk.
Ja, precies. Als we nou zoveel miljard bomen neerzetten, dan kunnen we ook een heel eind komen. En dat zie ik ook niet zomaar gebeuren, want daar heb je zoveel land voor nodig. En wie gaat dat betalen? Want het is helemaal niet zo winstgevende
bezigheid. Maar gewoon bossen niet
bezigheid.
Kappen, bomen in de stad niet kappen. Want in Amsterdam, weet je dat de gemeente 1800 bomen wil kappen. En een gedeelte daarvan die zijn al gekapt. Ja, misschien waren ze ziek, Maar goed, dan kan je altijd...
Ik woon in de Frederik Hendrikstraat. En bij mij voor de deur zijn al die mooie... Wat waren het?
Ik vind het
watercypressen of zo. Die zijn allemaal gekapt. En het is nu... De straat huilt. Het is niet om aan te zien.
We hebben zo weinig bomen in de stad. Ja. En bomen zijn zo belangrijk. Hè? Met name die bomen die veel lofgroen hebben. Ja. Zijn zo belangrijk voor de CO2.
Dus het is CO2, een beetje fijnstof. Ze halen ook wel wat fijnstof uit de lucht. En ze zijn natuurlijk gewoon prettiger voor het klimaat. Hè? Ik bedoel, je hebt ook nog het stadseffect.
Het is ook minder warm door bomen.
Ja, precies. Als je zomers in het Vondelpark bent en je komt 's avonds laat het park uit, dan is het opeens weer, voel je dat het een paar graden warmer wordt. Hè? Dat is het stadseffect.
Ja,
dus ook daar kunnen bomen en andere begroeiingen en waterpartijen en zo, die kunnen daar heel erg bij helpen.
Ja, maar je merkt het ook in een bos. Hè? Ik was in Italië en het was echt heel warm. Kom ik in een bos en onder die bomen, dan was echt de temperatuur veel aangenamer. Dat maakte zo'n groot verschil. Ja. Ja. Maar over geoengineering dus. Dat is eigenlijk heel naïef. Hè? Want dan we hebben te veel global warming, dus we willen de thermostaat van de aarde terugzetten. Die kan je niet, deze wetenschappers kan je niet serieus nemen.
Nou, weet je, dat zover zou ik niet willen gaan. Maar kijk, zij zijn allemaal bezig. Kijk, er zitten natuurlijk met name onder ingenieurs. Hè, dan iedereen houdt zich bezig met global warming. Ja, kunnen we nou niet iets inventiefs verzinnen? Weet je, dat is typisch wat ingenieurs doen. Hè? Die gaan niet nadenken van, is er wel echt een probleem? Nee, iedereen zegt dat er een probleem is. Nou, ik ga wel eens eventjes inventief zijn. En dat is op zich ook... We moeten ons wel realiseren, en dat hebben we ook in ons boek Ecomodernisme beschreven, dat de innovatiekracht van de mens is enorm en is iets heel positiefs. Ja. Ja, dus ik wil daarom ook onderzoek naar geoengineering mag wat mij betreft plaatsvinden. Ik zou er niet heel veel geld aan spenderen, maar het kan bijvoorbeeld meer inzicht geven in misschien hoe het klimaat werkt. Als je op kleine schaal gaat experimenteren, bijvoorbeeld met wolkenvorming. Hè, er is één vorm van geoengineering die zegt, nou, weet je wat je doet? Je zet allemaal schepen op de oceaan en die laat je water vernevelen. En dan krijg je dus wolkenvorming en die wolken die kunnen dan weer voor het zonlicht reflecteren. Ja? Nou, ik denk niet dat je snel een deuk in een pakje boter en dan moet je honderden, duizenden van dat soort schepen.
Het probleem is ook dat om die wolken te genereren, dan heb je weer turbines nodig. En het schijnt dat die energie die je nodig hebt om die turbines te laten draaien, dat is ook helemaal niet duurzaam.
Nee, oké, maar kijk, het kan wel weer wat meer inzicht geven in hoe gedragen die wolken zich. Wat is het effect inderdaad op het zonlicht? Weet je, dus sommige vormen van geoengineering onderzoek zouden wel weer wat nieuwe inzichten kunnen geven. Dus ik onderzoek naar geoengineering prima, maar serieus nadenken over geoengineering in de praktijk. Nee, dat is mij 10 bruggen te ver.
Ja, ik sprak kort geleden met Bram Bregman en hij zei, ik vroeg hem of hij een wetenschappelijk bewijs had dat er geen experimenten plaatsvinden van stratospheric aerosol injection op dit moment in Europa. En hij zei, ja, die experimenten vinden wel plaats. Maar wat weten we over deze experimenten? En dan praten we dan met name echt over stratospheric aerosol injection, mm-hmm. Op lokaal of regionaal niveau. Gebeurt het in Europa? Weet niemand daarvan?
Nee, ik weet van niks. Dus,
wat met intelligence.
Dat vraag ik me af. Kijk, Paul Krutze, onze Nobelprijswinnaar, is heel bekend geworden vanwege dit onderwerp. Hè. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, 10 jaar geleden of zo, van nou, hier moeten we serieus naar gaan kijken. En wat hij wilde, was gewoon een vliegtuig de lucht insturen naar de stratosfeer. Dus 10, 11, 12 kilometer. En dan dat vliegtuig sproeit dan of stort dan gewoon een heleboel zwavel daar in de stratosfeer. En dan probeer je een soort vulkaanuitbarsting na te bootsen. En ja, als je dat met één vliegtuig doet of zo parkeren en je gaat vervolgens een beetje meten, dan kan ik me nog wel voorstellen dat je dat doet. Maar het zal ongetwijfeld wel langs een ethische commissie moeten natuurlijk. Want al het wetenschappelijk onderzoek moet langs ethische commissies. Dus,
Maar er zijn wel studenten in Delft die dit soort vliegtuigen ontworpen hebben. Mm-hmm. Die zijn er wel.
Oké.
Dus ze denken daaraan. Maar over die experimenten dan. Hè? Want die probeerden erachter te komen. Wat voor experimenten doen ze dat? Gaan ze echt ergens sproeien? Of... gebeurt het? Hoe kunnen we daarachter komen?
Nou ja, als het gebeurt, dan moet het gewoon openbaar zijn. Dat kan ik me niet anders voorstellen.
Bregman zei, ja, dit gebeurt er niet, want anders zouden we dat merken. En dan zouden we meteen soevereiniteitsproblemen hebben. Nederland is klein, hè? Dus als wij over Nederland sproeien, dan heb je meteen problemen in Duitsland of in andere landen.
Ja.
En nou bovendien, ja, kijk, is het verboden, want wij hebben de ENMOD-conventie, verdrag, die dit soort experimenten verbiedt. Gewoon verbiedt.
Ja.
Dus het is verboden.
Ja, ik vraag me ook af, ja goed, ik sluit niet uit dat er mee geëxperimenteerd, maar ik weet er gewoon tekort van. En kijk, het is wel zo dat een vulkaanuitbarsting, zoals bijvoorbeeld Pinatubo in 1991, hè, die heel hoog, dan komt de lava en de uitstoot komt echt hoger dan 10 kilometer in de tropische atmosfeer. We weten wel inmiddels dat echt een afkoelend effect heeft. Dus dan zie je een half graad afkoeling het jaar daarna. Het effect is wel ook weer snel weg. Dus na een paar jaar is het effect ook weer weg. Dus het idee van Krutse was ook dat je dag in dag uit honderden vliegtuigen...
Voor 100 jaar, dat is het idee van Keith en Caldera. Ze hebben voor 100 jaren... zwavel en aluminium in de stratosfeer.
Ja.
Ze
zeggen dan, het is veel.
Ze geloven daar echt
in. Het is veel goedkoper dan CO2-reductie. Dus moeten we het maar serieus onderzoeken, zeggen ze dan. Ja. Ja. Nou ja, van mij hoeft het niet, omdat ik zie CO2 niet als een groot probleem. Dus, en het is CO2 is een volstrekt natuurlijke stof waar de planten en de bomen van leven en zo. Dus het is ook, kijk, het gat in de ozonlaag wordt het vaak vergeleken. Maar dat was veroorzaakt door CFK's die gewoon van nature niet in het milieu voorkomen en waarvoor alternatieven bestonden. He, dus die fabrikanten van die CFK's, die hadden al alternatieven. Dus het was makkelijk, 5 fabrikanten, oké, jullie stoppen met de productie van dit, CFK's. Jullie gaan andere alternatieven maken. Maar CO2, we ademen het uit en iedereen die welvarend is... Ja. Gebruik nou eenmaal fossiele brandstoffen en stoot dus CO2 uit. Hè?
En waar wordt die CO2 gemeten?
Ah, dat gebeurt...
Op de Hawaii?
Ja, Hawaii onder andere. Maar, ja, maar op meer plaatsen. Het gebeurt op meer plaatsen.
Ja, maar hoeveel plaatsen? De aarde is groot. Ik bedoel, het hangt er vanaf waar je het meet.
Ja, maar dat is echt wel vrij solide. Dat, kijk, die CO2 is toegenomen. En dat komt ook wel door ons. Hè? Dus wij stoten
dat
zoveel.
Ik geloof het best. Maar ik denk dat er zoveel verschillen zijn.
Mm-hmm.
Want het kan niet zo zijn dat die CO2 zich helemaal homogeen om die hele aarde en
het is ook niet
verspreid.
Homogeen. Kijk,
dan hebben we waarschijnlijk op bepaalde plekken een piek, enorme hoge concentratie en op andere minder. Toch?
Ja, maar dat is voor het broeikaseffect is dat niet zo heel relevant, die lokale verschillen.
Maar het broeikaseffect wordt grotendeels veroorzaakt door waterdamp.
Ja, dat klopt.
En waterdamp wordt door vliegtuigen geproduceerd.
Nee, kijk, de waterdamp in de lucht is vooral bepaald door...
De natuurlijke.
Ja,
dus
kijk,
dat is de natuurlijke.
Twee derde van de...
Maar we praten over de invloed van de mens. Hè? Ja. Dus de natuurlijke is er altijd geweest.
Maar kijk, de menselijke invloed is vooral CO2 en methaan en lachgas en allemaal dat soort
vliegtuig.
Dingen.
Vliegverkeer.
Vliegtuigen, ja. Maar de waterstof, de waterdamp die de vliegtuigen uitstoten, dat is zo weinig in vergelijking met de waterdamp die al in de atmosfeer is. Dat...
Maar dan komen we bij het volgende onderwerp. Mm-hmm. Als de waterdamp zo weinig is, waarom blijven die vreselijke strepen urenlang in de hemel zitten? Die condensstrepen.
Nou ja, ik lig nooit urenlang naar dezelfde condensstreep te kijken. Jij wel?
Ik ben 1,5 jaar bezig met geoengineering.
Okay.
En ik ben gaan kijken. En fotograferen en filmen.
Mm.
En dus ja, daar zie je heel veel wat je niet kan verklaren. Ik heb bijvoorbeeld gelezen dat we denken dus aan 8000 meter. Want daar zie je die vliegtuigen. Je ziet de vliegtuigen niet, hè, maar je ziet wel een streep.
Mm-hmm.
Dat betekent dat ze minimaal 8000 meter van de grond zijn.
Mm-hmm.
Op die hoogte, dan moet je een bepaalde temperatuur hebben van min 40 of zo.
Mm-hmm.
En je moet een bepaalde vochtigheidspercentage hebben. Anders is het onmogelijk dat de condensstrepen zo lang zich vormen en zo lang blijven hangen.
Okay.
Het schijnt, maar misschien weet jij dat beter, ik weet het niet. Maar het schijnt dat de vochtigheidsgehalte in de lage stratosfeer, dus zeg maar 8000 meter, echt heel laag is. Dus we hebben maximaal 25%. En je moet minimaal 60% relatieve vochtigheid hebben om die condensstrepen zich te laten vormen en blijven. Maar weet jij dit?
Nee, dan moet je echt...
Daar moet ik verder uitzoeken.
Nee, dan moet je echt... Kijk, bij de TU Delft hebben ze een wolkeninstituut of een klimaatinstituut. Ja. En die specialiseren zich in wolken. En ook bij het KNMI zijn er ongetwijfeld mensen die meer van wolkenvorming weten. En ook de weermannen.
Want
de
dit
weermannen.
Is echt heel... Voor mij heel belangrijk om te weten. Mm-hmm. Ik weet dat vroeger had je niet van die lange strepen, die uren lang... Die had je totaal niet. Maar goed, ze zeggen dat dit vroeger ook zo was. Oké. Maar hoe kunnen ze zich vormen? Kijk, dit van de vochtigheidsgehalte is voor mij een belangrijk punt. Mm. En ik zoek deskundigen die dat kunnen uitleggen. Maar het schijnt zo moeilijk te zijn. Mm. Want die vind je niet.
Okay.
Mm. Of ze willen je niet te woord staan. Mm. Er is intelligence voor nodig. Maar goed, we gaan een beetje muziek luisteren. Dat is... Kate Bush, Cloud Busting, ken je dat?
Ja, ja, dat is mooi.
Dus dat was deze filosoof die een machine maakte om die wolken kon maken.
Ja.
Ja, Kate Bush, Cloud Busting. En we praten nog even over die CO2-kwestie. Is CO2 de grote boosdoener? En moeten we dat per se zo snel mogelijk omlaag brengen? En waarom doen we dat niet? Hoe kunnen we het beter, die hele kwestie beter uitleggen, dat de mensen gemotiveerd raken om iets te doen of iets te laten?
Ja, nou ja, nogmaals, ik herhaal. Ik denk niet dat CO2 een groot probleem is of gaat worden. Ik denk dat we deze eeuw met gemak met een stijgende CO2-concentratie. Want CO2 zal blijven stijgen. Want mensen hebben nu eenmaal fossiele brandstoffen nodig. Er zijn nog niet voldoende alternatieven, betaalbare alternatieven. Het belangrijkste alternatief wat we hebben overigens, dat is kernenergie. En dat wordt meestal afgewezen. Ja, dus dat is ook heel interessant. Om te zien dat het eigenlijk het meest logische antwoord als je CO2 naar beneden wil. Kijk naar Frankrijk. Frankrijk heeft de laagste CO2-uitstoot in Europa. Omdat ze gewoon 80% van hun elektriciteit met kernenergie opwekken. Nou goed, ik hou lezingen en ik werk aan een tweede boek. En dat heet Hoezo 5 voor 12. En daarin leg ik dus uit dat zelfs als je de klimaattheorie accepteert. En accepteert dat CO2... de meeste opwarming heeft veroorzaakt en zal veroorzaken, dan nog kun je een hele goede case maken dat het effect van CO2 lang niet zo groot is als tot nu toe werd gedacht. Dus zij gaan vooral uit van hun klimaatmodellen. Ja, die kan je heel goed bekritiseren. Die komen nog niet goed overeen met de werkelijkheid. En als je ze daarop wijst, dan ja, maar dit is het beste wat we hebben. Nee, maar hoe goed is het? Is het goed genoeg? Ja? Nou, dus er zijn goede aanwijzingen dat het effect van CO2... veel kleiner is dan tot nu toe wordt gezegd. Ja, je ziet andere dingen. Zeespiegelstijging. Dat is natuurlijk een serieuze iets om naar te kijken. De zeespiegel begon al in 1850 ongeveer te stijgen. En sindsdien stijgt de zeespiegel eigenlijk heel monotoon door. Dus je ziet niet pas na de Tweede Wereldoorlog begint CO2 versneld toe te nemen. Maar de zeespiegel gaat gewoon in hetzelfde monotone tempo door. Dus dat is een aanwijzing. Is die CO2 wel echt... die thermostaatknoppen waar ze het altijd over hebben. En dan heb je nog andere aspecten. We horen steeds dat er steeds meer extremen zijn. Hè? Meer rampen met orkanen en overstromingen en droogte en bosbranden en allemaal dat soort dingen. Nou, als je naar de data kijkt, ook van het IPCC, dan is dat gewoon niet waar. Het is eerder zo dat de meeste van dit soort extremen minder zijn geworden. Minder orkanen. Of in ieder geval, laten we zeggen voor het gemak, het is gelijk gebleven. We hebben niet meer orkanen. We hebben niet meer overstromingen, niet meer droogte. En omdat we welvarender worden, kunnen we ons steeds beter wapenen tegen dit soort dingen. In een essaybundel die wij recent schreven vanuit de stichting die we zijn begonnen, Clintel, heb ik het over orkaan Cycloon Fani. Cycloon Fani, heb je daarvan gehoord?
Nee.
Cycloon Fani was dit jaar in mei in India.
Oh ja.
En het was een van de zwaarste cyclonen van de laatste 20 jaar. 20 jaar geleden was er eenzelfde cycloon in dat gebied. 10.000 doden. En nu ongeveer 40. Wat is het verschil? Dat ook India, terwijl het echt niet het meest welvarende deel van India is. Ook India bereidt de mensen nu beter voor. Mensen hadden op hun mobieltje hadden ze allemaal instructies gekregen. Mensen waren geëvacueerd. Er zijn shelters, er zijn bovengrondse schuilplaatsen gebouwd. Allemaal dat soort dingen. Dat noem je dus adaptatie. Je aanpassen aan dingen. En dus al die redenen bij elkaar denk ik van nou met aanpassing kunnen we heel eind komen. Zeespiegel gaat niet zo snel. Kunnen we ons makkelijk aan aanpassen. CO2 reductie wat iedereen nu wil. Hè? Nederland wil, het kabinet heeft de klimaatwet aangenomen. We moeten in 2050 op nul zitten. Mogen we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Nou dat is krankzinnig.
Hoe ga je vliegen?
Ja, dat moeten ze voor alles, voor de industrie. Hoe ga je Tata Steel runnen? Hoe ga je, noem alles maar op. Ja? We moeten dus de hele economie moeten we compleet overhoop halen. Hè? Onze complete samenleving moeten we overhoop halen. En dan heb je ook nog eens een keer het probleem dat de rest van de wereld nog niet mee kan doen, omdat die gewoon nog economisch moeten ontwikkelen. China bouwt aan de lopende band nieuwe kolencentrales. Wij hebben nu de kolenwet. Wij moeten de kolencentrales voor 2030 allemaal gaan sluiten. Zelfs de gloednieuwe, de modernste kolencentrales die wij hebben, moeten we gaan sluiten. Dan moeten we dus nog weer extra betalen om dat af te kopen. Ja? En zo zijn we dus, we zijn echt krankzinnig bezig. We doen aan paniekvoetbal. Ja? En wat Nederland doet, is ook nog eens een keer een druppel op een gloeiende plaat. Omdat wij gewoon een klein landje zijn. En dan zeggen mensen meteen, moeten wij dan maar niks doen. Nou, niet per se, maar je kan ook gewoon zeggen van ja, maar het is ook onzin om veel sneller te gaan lopen dan de rest van de wereld. Je kunt gewoon, en wij zijn heel goed in adaptatie. Hè? Wij hebben wateringenieurs, die gaan naar New Orleans, die gaan naar Jakarta, die gaan naar al die landen. Dus wij hebben heel veel kennis over hoe je je aanpast, hoe je de rivieren, riviermanagement doet, hoe je de zeespiegelstijging, hoe je daarmee omgaat. Dus die kennis kunnen wij heel makkelijk exporteren. En Nederland is ondertussen super veilig land.
Ja. Je hebt dus een instelling. En dat heet...
De Climate Intelligence Foundation. Die hebben we dit jaar opgezet. Dankzij eigenlijk financiering van een Amsterdamse vastgoedondernemer, Niek Zandman. Die las een stuk in de Telegraaf over klimaatbeleid. En die benaderde ons. En die zei, ja, ik maak me echt zorgen over het beleid. Het beleid gaat zoveel geld kosten, dat de burger, die kan dat straks niet meer betalen. En die heeft ons nu wat geld gegeven. En die zegt van, ja, ik vind ook dat het tegengeluid of het kritische geluid, dat moet een kans krijgen. En dat krijgt het bij de overheid, krijgt het eigenlijk bijna niet.
Nee.
Dus nu proberen
wij... En wat is jullie volgend project?
Nou ja, we hebben dus die hittegolven onderzocht vanuit Clintel. Maar we zijn ook druk bezig om te kijken naar de kosten van het klimaatbeleid. We hebben nu een klimaatakkoord, dat moeten we nu gaan uitvoeren. En dan zegt het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, die zegt, nou, gaat ons bijna niks kosten. Nou, en wij proberen nu erachter te komen hoe ze dat precies berekend hebben. En wij komen zelf tot veel hogere schattingen. Hè. Bijvoorbeeld om een huis helemaal te verbouwen, dat kan wel 40, 50, 60.000 euro gaan kosten.
Ja, al die cv-ketels.
Cv-ketels moeten door warmte pompen. We moeten van het gas af. Huizen moeten energie-neutraal worden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, wij schatten dat dat echt honderden miljarden gaat kosten. En dan komt de overheid met hele rooskleurige inschattingen van, nee, dat valt reuze mee. Dat voelt u nauwelijks.
En Schiphol mag groeien.
En Schiphol mag groeien ondertussen.
Dat en Lelystad.
Mag nog niet
uitgebreid worden.
Mag nog niet open door de stikstofwetgeving. Nee. Maar ja, ook dat willen ze het liefst. Ja, dus er zit een hoge mate van hypocrisie zit erbij. Het is ook absurd dat bijvoorbeeld bij de klimaatakkoord, dat het vliegverkeer telt niet eens mee.
Nee, dat is.
Ja, want dat zijn dan. Ja, dat kan je niet alleen op de konto van Nederland plaatsen. Want ja, die mensen vliegen dan naar een ander land. Dus dat blijft ergens in het tussen de landen hangen of zo. Ik weet het niet. Maar...
We moeten het helaas hierbij houden. Het is bijna tijd. Ik wil je bedanken. We hadden vanavond in de studio Marcel Krok. En wetenschapsjournalist.
Ja.
En ik zou zeggen, ja, bedankt dat je hier was. Het was heel interessant en we hopen daar meer van jullie organisatie te weten. Wat jullie ermee bezig zijn.
Oké.
Okay. Bedankt en tot ziens.
Graag gedaan.
Hartelijk dank aan iedereen voor jullie aandacht. En ik zou zeggen, graag tot ons volgende programma, volgende week. Dit was Voice of the Town met Sylvia Terribili in de studio. Tot de volgende keer. luisterde naar Voice of the Town. Een programma van Silvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam. Op dinsdagavond van 20 tot 21 uur. Voice of the Town is een productie van Radio Onda Italiana Amsterdam. Voice of the Town. Dank u voor uw aandacht en tot de volgende keer.